Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Als je nu ziet wat er aan camera's komt te staan met helikopters en alles erop. En daar is natuurlijk uniek om dat een keer van dichtbij mee te kunnen maken. En daar een uitzending vandaan te kunnen maken.
En?
Weet je wat het is? Als die twee samen gaan rijden, dat zei ik altijd met Max ook. Als Max een vriend naast zich krijgt die net zo goed is als Max. Of als hij dus naast Hamilton zou gaan rijden bij Mercedes, komen ze nooit de eerste bocht door.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Terwijl de storm rond de crash vorige race tussen Max en Lewis enigszins lijkt te zijn gaan liggen, zijn de naweeën nog wel voelbaar. Hoe liggen de verhoudingen in de aanloop naar de GP van Hongarije dit weekend? En kan Ferrari het huzarenstukje herhalen in de vorm van een prima presterende Leclerc door weer een podium te pakken? Onze Mattie Valk en vaste gast Frans Verschuur zijn op vakantie en daarom presenteer ik vanuit de Harbour Club in Vinkeveen aflevering 30, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Mijn naam is Alexander Stevens en dit is Formule 1 aan tafel.
Oh, rijdt er tegenaan! Het is niet waar! Daar is hij! Oh, even bijna weg! Oh my god! Holy shit, wat een watercontrole! En Schumacher in de regen, rijdt ze weer eraf en 0 punten voor de Duitser.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
En wat voor een tafel, zeg. Potdorrie, ik zit hier met drie bijzondere mannen. Ik begin aan mijn rechterhand, Gijs van Lennep. Tweemaal Le Mans gewonnen, met Red Bull's Helmut Marko natuurlijk. Voormalig Formule 1-coureur, verkozen tot de beste Nederlandse autocoureur van de 20e eeuw. Het is nogal een lijstje. Gijs, hoe is volgens jou de vriendschap tussen Helmut Marko en Max Verstappen?
Ik denk dat die heel goed is. Want hij heeft hem uiteindelijk zelf uitgekozen en hij heeft het fantastisch gedaan, Max. Dus ik denk dat het heel goed gaat met hem. Maar ik hoop hem echt te zien. Ja. Want ik heb hem ook al een hele tijd niet gezien. Een jaar of 10 geleden, toen hadden we op Sicilië 100 jaar bestaan van de Tagliaflorio. Nou, daar was hij ook, omdat hij natuurlijk met Alfa gereden heeft ook.
Daar gaan we zo dadelijk even over verder. Want ik wil heel even de andere gasten introduceren. Rolf Meter, de tv-regisseur van Formule 1 bij Ziggo Sport. Rolf, jij komt net van het circuit Zandvoort af. Happy met wat je gezien hebt?
Heel happy. Ik ben trouwens niet de enige regisseur. Ik doe dat samen met Moerad en Ewout en een heel gepassioneerd team van Southfield, waar we net mee op Zandvoort waren. Het ziet er waanzinnig uit. Wat daar in korte tijd gebouwd wordt, dat gaat echt heel, heel speciaal worden.
Naast jou zit Rob Steltman, autosportcommentator bij Ziggo Sport. Afgelopen weekend deed je DTM. Je bent ook autosport-update-presentator bij Grand Prix Radio. Vraag je aan jou. Nu Max zo populair is geworden, moet dan ook de Rotterdam City Racing volgens jou weer terugkomen?
Jazeker.
Oh, nou, daar gaan we het zo ook over hebben. Heb je een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. We ontkomen er natuurlijk niet helemaal aan. De naweeën in aanleiding van het incident op Silverstone afgelopen weekend, of beter gezegd het weekend daarvoor, de afgelopen race. Er zijn wat nieuwsfeiten over naar boven gekomen. Ook vandaag is een nieuwtje weer naar buiten gekomen, waarin is bekendgemaakt dat Red Bull opnieuw het incident wil laten bekijken door de wedstrijdleiding. Er is een petitie ingediend en daar is gehoor aan gegeven. Er komt een call op donderdag met drie leden van het team van Mercedes en Red Bull. En ik neem aan ook mensen van de FIA. Eerste vraag die dan bij mij naar boven komt. Is dat zinvol?
Ja, ik denk zeker dat het zinvol is. Want pas als iedereen redelijk tevreden is, dan kunnen we weer echt goed verder. Ik tenminste ook was er echt van overtuigd dat die straf te licht was. Dus er moet iets aan gebeuren.
Met wie zitten ze dan van de FIA?
Met de commissie van beroep de rechtbank, zeg maar, van de FIA.
Zit er nog een Nederlander tussen?
Ja.
Dat is in het voordeel dan misschien.
Daar is absoluut een Nederlander tussen. Maar of die dan aan de beurt is. Er zitten allemaal geleerde heren van allerlei landen uit Europa en overal vandaan. Dus dat weet je niet.
Er is nog een nieuwtje naar buiten gekomen. Mercedes trackside-baas Andrew Shovlin heeft na de race op Silverstone aangegeven dat Hamilton het einde van de race niet gehaald had als er een rode vlag-situatie niet was geweest. Oftewel, hij had hem niet kunnen uitrijden die race omdat zijn linker voorwiel, de velg ervan, kapot was. Maar het gaat nog een stapje verder. Hamilton negeerde, na het ongeluk met Max, de call van het team om naar binnen te komen. Hij reed voorbij de pitstraat. Hij reed door. Dat heeft hij waarschijnlijk niet zonder reden gedaan, want hij ging ervan uit dat er een code rood zou komen. omdat hij wist dat die barrier geraakt was door Max Verstappen. Hij wist als hij naar binnen zou gaan gelijk naar het ongeluk, dat hij vervolgens, na een reparatie bij zijn pitbox, weer naar buiten werd gestuurd en achteraan het veld moest aansluiten. Door te rijden wist hij, ik kom dadelijk gewoon in de pitstraat stil te staan, achter Leclerc, ik blijf tweede en daar kunnen ze mijn auto repareren.
Mag dat?
Dat mag en dat is gebeurd.
Slim. Ja, hij mag toch altijd zelf
hoe slim is dat? Geven.
Ja. Ja, het is heel slim. En het is ook zo dat Valtteri Bottas is opgedragen om naast hem te gaan rijden. Ja. Om visueel,
schade had,
ja, visuele schade te herkennen. Dus ze hebben het niet zomaar gedaan. Maar het is logisch dat Lewis Hamilton zo'n call zelf doet. Want die weet, het is de dood of de gladiolen. Of hij heeft geen punten. Nou ja, dan weet hij ook waar hij staat. Of als hij doorgaat, nou ja, dan heeft hij de kans om de race nog te winnen. Zo was eigenlijk het plaatje.
Dus eigenlijk rijden, nadenken en alles tegelijkertijd doen. Er zijn maar een paar coureurs die dat echt goed kunnen. Het beseffen hoe je tijdens zo'n stresssituatie zou moeten handelen. Hamilton is niet voor niets 7 keer wereldkampioen.
Nee, zo is het precies. En hij heeft natuurlijk aan de andere kant ook enorm veel geluk gehad. Huh? Want omdat die barrier een stuk is, dat wist hij natuurlijk, krijg je een code rood. Want anders moet je helemaal geen code rood. Moet je gewoon een rondje op 3, 4, 5 achter de safety car aanrijden. En dan was hij ook kapot gegaan. Want die auto van Max halen ze wel weg. Maar ja, Max, ik schrok me ook echt te pletter hoor, van dat ongeluk. En ik denk dat het een enorme voordeel was, onder andere dat hij achterstevoren min of meer zijdelings, maar eerst rechtsachter en toen, en toen rechtsvoor de railing ging. En als dan de geleerde, en dat ben ik zeker niet, het over 51G hebben. En nog steeds.
Maar kan jij mij eens uitleggen, 51G, hè? We hebben het er de hele tijd over. Waar kunnen we dat mee vergelijken? Als bijvoorbeeld een straaljagerpiloot in zo'n ding zit.
Als een straaljagerpiloot loodrecht naar beneden gaat en het trekt hem loodrecht weer omhoog. Dan krijgt hij 8, 9, 10G.
En kunnen ze, als ze niet goed getraind zijn, wegvallen? Hè?
Als hij dan geen pak aan heeft, dan trekt het bloed uit zijn kop en dan wordt hij bewusteloos.
Dus Max had 6,5 keer datgene wat een straaljagerpiloot voor zijn kiezen krijgt.
Ik weet zeker, als je hard tegen hard, dus dat was het niet, maar 51G op je donder krijgt, dan ben je hartstikke dood.
Ja, als het
dan
continu
je organen, komt, ja. je bloed, je organen gaan kapot, je hersenen gaan kapot. Maar ik zeg al, hij kwam achter zijn voren. Dus hij zit in zijn stoel. Dus dat is al een voordeel in plaats van voorover. En dan zijdelings in de bandenstapel. Dat veert zo verschrikkelijk mooi.
Dat absorbeert de klap. Hè?
Ja, dat absorbeert de klap. Dus wie zegt dan dat het 51G is? Ja, dat is als een beton tegen beton.
Ja. De stoel was wel afgebroken.
Nou ja, dus, ja, maar dat heeft ook weer de krachten weggenomen. Dus dat is weer minder G-krachten.
Is die 51G, wordt die gemeten op de auto? Die wordt ergens met een sensor wordt die bepaald.
Ja.
Want die 51G kan niet op zijn lichaam zijn geweest. Want dan was hij dood geweest.
Ja, het wordt op de auto gemeten. En het is ook zo dat op het moment dat ik weet niet welke waarde dat is. Maar als een bepaalde G-waarde overschrijdt, wordt automatisch de dokter gelijk geïnformeerd. En dat moet ik eigenlijk nog eventjes aanhalen, wat ik wel heel bijzonder vond. Dan heeft hij zo'n gigacrash gehad, stapt zelf uit de auto. Normaal gesproken, met die stoelen en alles wat ze hebben, zou het normaal gesproken volgens mij zo zijn, zitten blijven, wachten tot de dokter komt om je te onderzoeken. Want je weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, dat kan ik niet beoordelen, maar dat vond ik wel opvallend.
Ja, Formule 1 café riep al die jongens, Guido en Robert, je wil als snel als eerste gewoon die auto uit. Weg van de plaats.
Sowieso.
Van
ja, sowieso.
Toch? Nee, maar je bent altijd bang voor brand, hè?
Precies.
Brand vinden we het ergste wat er is.
Ja, en als je dan klem zit en je kunt er niet meer uit, dan
als je enigszins kan, wegwezen.
Ja. Precies.
Er is nog meer over het incident in Silverstone na te praten. Er gebeurde nog iets wat we deels ook op beeld hebben gezien tijdens die rode vlagsituatie. Er gingen op een gegeven ogenblik wat boordradio's over en weer tussen Michael Masi en onder andere Toto Wolff en ook Christian Horner. Wolff ging verhaal halen. Horner rende er achteraan richting de wedstrijdleiding. Inmiddels is besloten dat zo'n situatie niet meer mag voorkomen. Michael Masi wil niet meer gestoord worden tijdens een race. Zijn we het daarmee eens?
100%.
Tuurlijk.
Ja, want in principe is het zo dat in de wedstrijd je hebt Michael Masi. En Michael Masi is eigenlijk zeg maar de politieagent. Die bepaalt, oké, er is nu wat gebeurd. En hij bepaalt de straf niet. Hij bepaalt of het naar de stewards gaat. Hij is natuurlijk het aanspreekpunt. Daarom werd hij ook steeds aangesproken. Maar je hoorde hem al zeggen, ja, nou, oké, ik heb het bepaald. En het is naar de stewards.
En die stewards, die werken onafhankelijk. Het zou ook wat zijn als je bij een rechtszaak denkt van, nou ja, ik ben het er niet mee eens. We gaan eventjes bij die rechters nog even achter in de kamer verder praten. Want daar praat je over, kan ook niet.
Inmiddels zien wij af en toe een camera bij de stewards staan, ook bij Michael Masi. Dat is sinds 1 of 2 jaar eigenlijk het geval. Is dat bewust gedaan? Wat weet jij daarvan, Rolf?
Ik denk het niet. Ik denk dat ze daarmee inzichtelijk willen maken dat er een commissie zit die het allemaal in de gaten houdt. Maar ik denk dat de shots die wij zien wezenlijk niet zoveel bijdragen aan datgene wat er gebeurt achter de schermen.
Dat is een feit.
Ik bedoel, het zijn misschien momentopnames. Het kan een opname zijn. Het hoeft niet altijd live te zijn. Dus ja, dat zegt me niet zo heel veel. Ik vind trouwens dat we na 2 weken daar nog over zitten te praten wel heel vreemd. Dat er niet ergens gewoon een beslissing genomen wordt. En dat het zo lang doorcijpelt. Ook weer naar de nieuwe race aanstaande zondag in Boedapest. Wat schiet je daarmee op?
Nou, het kan misschien zijn dat ze daarom donderdag die hoorzitting hebben bij de FIA. En dat een eventuele uitslag dan gevolgen kan hebben tijdens het komende raceweekend.
Maar er is dus heel veel onduidelijk.
Absoluut. Een vraag van een luisteraar. Hans de Bruin in dit geval heeft een vraag gestuurd naar F1 aan tafel, het GrandPrixRadio.nl. Turkije, schrijft hij, is nu alsnog toegevoegd aan de kalender als vervanger van Singapore. Is het voor de teams niet een nachtmerrie om zoveel aanpassingen in een kalender te hebben tijdens een raceseizoen? En heeft dit gevolgen voor de nieuwe coureurs op een enkeling na, die ineens weer de sim in moeten om dit circuit te trainen, omdat ze er nog nooit hebben gereden?
Nou, ze moeten er sim in om op de baan te leren kennen. Ik denk dat dat niet zo heel erg meespeelt. Ik denk ook dat de teams blij mogen zijn dat er weer races doorgaan in plaats van dat de races volledig van de kalender verdwijnen. Dat ook. Natuurlijk, en dat hebben we ook wel gelezen, natuurlijk zijn de teams niet blij. Oh, moeten we weer daarheen? Moeten we weer dit? De logistiek die erachter zit is natuurlijk heel erg groot. Maar ja, en de auto's.
Ja, extra werk is het natuurlijk wel voor de jongens. Maar aan de andere kant, die afstellingen van die auto's per circuit, dat zit allemaal in de computer. Dat is tak, tak, tak. En dan hebben ze het voor elkaar. Want daarna gaan ze toch op het circuit. Nog een beetje dit, een beetje dat. Want uiteindelijk kan je 1 miljoen dingen veranderen. Maar omdat het allemaal in de computer gaat, kunnen ze dat doen.
Maar is dat nu ook met de auto van Max? Hè? Die heeft natuurlijk een enorme klap gemaakt. Die heeft 2 weken de tijd gehad om zijn auto te laten repareren. Heeft, geloof ik, 1 miljoen gekost.
Nou, ik weet niet of hij gerepareerd is. Ik denk dat ze een heel nieuwe auto gebouwd hebben.
Maar wat heeft dat dan voor consequenties? Bijvoorbeeld voor Max, als hij dan vrijdag voor het eerst weer in die auto stapt. Zijn die afstellingen ideaal? Klopt dat allemaal weer zoals het?
Ja, die worden zo gezet als dat ze nodig hebben voor Hongarije. Want dat weten ze vanuit de data.
Ook als je een nieuwe auto bouwt, maakt dat niks uit?
Maakt niks uit.
Hoe deed jij dat in jouw tijd, toen de tijd bij jou, Gijs, als jij een nieuw circuit opkwam? Hoe lang had jij nodig om een circuit te testen? Oh, om het je eigen te maken?
Dat gaat heel vlug. 2, 3, 4, 5 rondjes.
Zo snel?
Ja, zeker. Zelfs op de Nürburgring met 170 bochten. Ben Pon rijdt 5 rondjes. En ik zit ernaast en dan zit hij ernaast. En hij zegt hier een beetje eerder en daar een beetje later. En daar een beetje zus en daar een beetje zo.
Klaar.
Met remmen. En de volgende dag een rondrecord rijden. Dus het is echt geen probleem.
Maar goed.
Je moet wel een goed geografisch geheugen hebben. En dat hebben die jongens allemaal.
Ja.
Dat heb ik ook. Ik heb een heel slecht geheugen, maar een heel goed geografisch geheugen.
Van het geografische geheugen van Gijs gaan we naar een vraag die ons alle bezighoudt. Toto Wolff heeft afgelopen week bekendgemaakt dat hij vindt dat Nyck de Vries en Stoffel van Doorn een kans verdienen in de Formule 1, omdat ze het zo goed doen in de Formule E. Overigens pakte Nyck afgelopen weekend de leiding weer terug in het wereldkampioenschap Formule E.
Ja, dat was heel leuk om te zien, want ik heb het natuurlijk ook gezien. Maar hoe komt dat nou? Behalve dat ze natuurlijk met die kwalificatie gesodemieter is. Hè? Dat je in de verkeerde groep zit en dan gaan die anderen harder, omdat het circuit steeds sneller wordt, als er meer rubber ligt. Maar hij heeft in Monza 1000 kilometer met een LMP2 auto gereden. En dan zie je maar dat de oefening kunstbaard. Hij heeft gewoon meer kilometers als die jongens in de Formule E. Hij zit lekker even in die LMP2 en hij rijdt ze allemaal verloren. He, want hij gaat ook van de 8e naar de 2e plek en zo. En hij haalt ze gewoon in. En ja, fantastisch. Nyck, die verdient alles. Maar goed, die was ook Formule 2 kampioen. Alleen zijn er maar 20 plekken. En als hij dan het pech heeft, ja. En iemand heeft ze erin gekocht voor een heleboel geld van zijn vader. Ja, dan kom je net niet aan de beurt.
Hij rijdt voor Mercedes toch, in de Formule I?
Ja,
absoluut. Ja.
Nou, dan is toch de overstap vrij makkelijk.
Ja, hoe serieus nemen we de Formule E eigenlijk overigens?
Goeie vraag. Lastig. Maar daar kan je wel iets van zeggen natuurlijk. Maar het is een aantal mensen die allemaal heel erg hard kunnen rijden. En die auto's zijn allemaal gelijk. Dus ik vind dat het nog wel meevalt eigenlijk.
Maar is het niet jammer dat het vrijwel alleen maar op het stratencircuit is?
En ja, dat is het precies. Ja,
dat vind ik jammer.
Vind ik ook.
Het blijft allemaal klein. Ja, ja. En de laatste keer dat ik dat zag, is dat die auto's op een gegeven moment geen elektriciteit meer hadden. En vlak voor de finish allemaal stopten. Ja, dat is toch een beetje gek.
En als je ziet de afgelopen weekend met die korte hairpins. Ja, ja. Dan reizen 30-40 kilometer per uur. Dat schiet niet op natuurlijk.
Nee. Weet je ziet het overigens ook dat coureurs in andere kampioenschappen terechtkomen. We zeiden het al, ik heb afgelopen weekend DTM gedaan. Daar rijdt Liam Lawson in, die in de Formule 2 rijdt. Doet het daar ook heel verdienstelijk. En daar rijdt natuurlijk ook Albon. En ja, die kunnen daarmee meters maken. Het is wat jij zegt, wat in principe Nick de Vries doet bij die LMP2. Dat doen die jongens om maar in die modus te blijven. Of ze dan nog terugkomen, of Nick daar een plekje gaat krijgen, ik denk het niet. Ik denk dat dat hij daarvoor te ver al weg is. En hij heeft zelf ook aangegeven, ja, ik heb ook de geruchten gehoord. En net als de hele wereld. Dus ja, je weet het nooit of het echt zo is dat er wat gaat komen. Maar dat geldt ook voor Stoffel van Doorn. Ze hebben allemaal hun kansen gehad. En ze zitten er niet bij.
Ja, maar de kans bij Williams, wat ook het gerucht is. Dan denk ik, ja, waar komt het geld vandaan? Want Nick brengt het niet mee.
Hooguit misschien Mercedes, hè? Williams, Mercedes. Nou ja, maar dan moet hij echt wel heel erg goed zijn. En dat is hij niet. Sorry, niet goed genoeg.
Niet goed genoeg, precies.
Over Stoffel van Doorn gaan we het dan maar niet hebben. We gaan het wel zo meteen over België hebben.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live, zonder vertraging, met mijn commentaar.
Yes.
Het nummer 1 autosportstation van Nederland. Grand Prix Radio.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak je ook nog eens kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol pakket. En zelfs nog kaarten voor de grote prijs van Italië in september. De derde van de triple header die we hebben na de zomerstop. Maar eerst kwam het volgende nieuws binnen. Ondanks het bezwaar van de Belgische huisartsenorganisatie Domus Medica dat het geen goed idee is om de GP van België te houden, dat is eind augustus, heeft het er toch alles schijn van dat hij gewoon doorgaat, net zoals de Nederlandse Grand Prix. Het laten doorgaan van grote evenementen, zoals de Formule 1 race op Spa, hoorde bij de aangekondigde versoepelingen. De huisartsen in België staan er in ieder geval niet achter. Hoe staan wij achter zulke ideeën, Rolf?
Nou, ik vind het voor die evenementenbranche natuurlijk wel zuur als dat het verschil gaat maken. Maar ik heb begrepen dat sportevenementen beter beheersbaar zijn dan evenementen zoals Lowlands of Down the Rabbit Hole. Dus ik begrijp wel dat die keuze gemaakt wordt. Maar het lijkt me niet makkelijk voor alle partijen die nu weer gewoon in de ellende zitten. En als sportliefhebber vind ik het natuurlijk geweldig als het doorgaat.
Jij was, zeiden we al eerder, jij was op Zandvoort vandaag. Je hebt gezien wat daar gebouwd wordt.
Het is ongelooflijk. En daar worden heel veel tribunes gebouwd. Dus daar is ook goed afstand te houden. Ze zijn er ook mee bezig om te kijken of mensen op 1,5 meter afstand kunnen houden. Ja. Dus ik denk niet dat dat nog gestopt gaat worden. Dat kan ik me niet voorstellen.
Wat zijn de restricties binnen het circuit op het paddock en dergelijke?
Wij als media zitten in de rode zone. Dat betekent dat wij met onze reportagewagen op het circuit kunnen staan tot de paddock. Daar mogen we dan met een volgende pas in. Zodat we daar met Olaf en Jack interviews kunnen doen. We hebben een eigen setje bij ons in het Media Compound staan waar we ook wat interviews kunnen doen met Robert en met Rob Campus. En dan heb je daarna de groene zone. En daar mogen wij één keer in, maar dan mag je niet meer terug. Dus daar zijn hele grote restricties. Je mag niet parkeren in en om het circuit. Ja, we zitten echt in een bubbel.
Ik heb begrepen dat er ook uitzendingen komen vanuit Huis Terdaan.
Ja, we hebben op donderdag en vrijdag Formule 1 café. En op donderdag zitten wij al op het circuit ook met onze reportagewagen. Er wordt heen en weer geschakeld. En het Formule 1 café op donderdag en vrijdag uit Huis Terdaan inderdaad. En daar komt ook wat publiek bij, als dat mag. En anders doen we daar onze reguliere uitzending vandaag.
En dat moet toch ontzettend gaaf zijn. Dat je nu in plaats van de studio van Hilversum een keer op het circuit weer kan
zijn. We hadden natuurlijk vorig jaar ons daar allemaal erg op verheugd. Dus we waren zeer teleurgesteld. En zoals jullie weten is Ziggo het laatste seizoen bezig met de rechten. Dat gaat dan weg. Dus ja, voor ons is het een unieke kans om na zoveel jaar op Zandvoort weer daarbij te zijn. En zeker met alles wat er nu aan techniek staat en de manier waarop alles gecoverd wordt. En dat was vroeger in de jaren 70 veel minder. Ja. En als je nu ziet wat er aan camera's komt te staan met helikopters en alles erop. En daar is natuurlijk uniek om dat een keer van dichtbij mee te kunnen maken. En daar een uitzending vandaan te kunnen maken.
En de uitgelezen kans voor Gijs om met vriend Helmoet Marko koffie te gaan drinken.
Ja, dat ga ik zeker doen.
Ja?
Of
ja,
een rondje rijden, Gijs?
Nou, een rondje rijden hoeft niet. Nee. Maar dat doen de mannen maar. Maar ik ga zeker Marko zien, ja.
Wat zijn je plannen? Wat ga je tegen hem zeggen?
Nou, ik heb hem voor het laatst gezien een jaar of 10 geleden.
Ja.
Bij de, nou niet eens, 2016. Bij de 100-jarig bestaan van de Sicilië, van de Targa Florio, die ik de laatste gewonnen heb. En dat was zo leuk, joh. Want 2006 was 100-jarig bestaan Sicilië. Nou, daar waren we ook allemaal. Hè? Porsche was erbij en Helmoet was erbij. En in 2016 worden we uitgenodigd voor het 100-jarig bestaan van de Sicilië. Dus ik natuurlijk altijd vraag, ik zeg waarom, dat hebben we 10 jaar geleden al gedaan. En zegt Gijs, jij snapt het niet. Die Italianen, we hebben 10 jaar niet gereden. Dat is het verhaal. Maar toen hebben we uitgebreid met Marko gesproken. Maar ja, ik wil gewoon even met hem zitten. En over Max praten. En, nou ja, even leuk.
Hè, na 50 en dan kom je jaar, dat hier in de podcast
precies 50,
vertellen.
50 jaar geleden is het. Dus ja, prachtig.
Het is het silly season. Het is weer begonnen. De verhalen doen weer de ronde van Pietje gaat bij Keesje rijden. En Keesje gaat bij Jantje rijden. Een van de verhalen die weer naar boven is gekomen is dat Mick Schumacher zijn contract volgens Günther Steiner alleen nog wat puntjes op de i nodig zou hebben. Doet Haas dat goed? Schumacher aanhouden?
Ik vind van wel. Ik denk dat je een zo'n groot talent en de zoon van, die verdient volgens mij een kans om in de boeken te komen. Of die het gaat lukken, ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel mooi qua historie en qua gevoel. Ik vind dat fantastisch.
Ja, ik heb er wat meer gemengde gevoelens bij. Hij heeft natuurlijk nooit echt kunnen schitteren. Is meer voor het voetlicht gezet. Ik wil niet zeggen dat hij een slechte coureur is. Absoluut niet. Maar of hij nou degene is die in de middenmoot thuis gaat horen. Kijk, we hebben gezien dat bij Williams de Russell, die excelleert in die auto. Die weet hem helemaal zo naar zijn hand te zetten dat hij in het middenveld terechtkomt. Helemaal briljant. Dat zal misschien met die Haas niet lukken bij Mick Schumacher. Maar ik vind die uitstraling die hij daarbij heeft, het ook niet hebben dat je denkt, nou, er zit die extra onvin. Tuurlijk, ja, hij wint het van Mazepin.
Ja, iedereen wint het van Mazepin.
Iedereen wint het van Mazepin. Maar verder, ja, ik wil niet zeggen dat hij slecht is. Hij zal misschien zeker nog bij een beter team naar voren komen. Maar misschien een beetje Lando Norris, Daniel Ricciardo, weet je wel.
Valtteri Bottas lijkt onderweg naar Alfa Romeo.
Ja, we zullen het zien, maar dat zou zomaar kunnen, ja. Maar wie er moet dan bij Mercedes
ja,
rijden?
Precies, want
dan zou Russell naar Mercedes moeten gaan.
Maar dat gerucht is dat Hamilton zegt, no way, dat Russell naast mij komt rijden.
Nou, ik zie het gebeuren, hoor.
Ja?
En ik denk ook, Toto Wolff heeft al een beetje wat laten schemeren. Ik zie het wel gebeuren. Ik denk ook dat, het is ook goed, hij heeft er natuurlijk al een keer gereden. Hij heeft echt wel laten zien wat hij kan. En ja, als je je racehart laat spreken, laat ze alsjeblieft even samen naast elkaar rijden. Kan Hamilton ook eens een keer een teammaat hebben.
Welk commercieel racehart?
Nou, ja. Weet je wat het is? Als die twee samen gaan rijden, dat zei ik altijd met Max ook. Als Max een vriend naast zich krijgt die net zo goed is als Max. Of als hij dus naast Hamilton zou gaan rijden bij Mercedes, komen ze nooit de eerste bocht door.
Nee,
dus dat werkt niet.
Ja. Nee.
Twee absolute toppers. Werkt niet samen. Maar we zullen het zien. En misschien vinden we het nog wel leuk ook dat Hamilton na 7 keer wereldkampioen te zijn geweest om zijn oren wordt gereden door meneer Russell.
Ja, en vergeet niet, hè, we hebben het bij Nico Rosberg gezien. Was net als Valtteri Bottas een prima tweede coureur tot hij op een gegeven moment dacht, ja, nou ben ik het helemaal zat. Mm-hmm. En toen werd hij net zo'n klootzak eigenlijk als Hamilton. En toen won hij het kampioenschap.
Kijken we nu naar het laatste jaar van Kimi?
Ik hoop het niet. Ik vind voor televisie is hij natuurlijk geniaal. Elk café wordt ongeveer gevuld met uitspraken en boordradio's van hem. En ik vind nogmaals ook wat je met Mick Schumacher hebt, met hem. Het is een stuk historie en ik vind het geweldig hoe hij zich toch elke keer weer naar voren probeert te knokken. En met een auto dat ik denk, ja, oké, hij redt het niet altijd. Maar het is natuurlijk wel een fenomenaal rijder.
Maar als hij een keer plaats maakt voor een jonge rijder, die het verdient, dan zou dat ook niet gek zijn natuurlijk.
Dat zou dan in dit geval Bottas zijn, die jonge rijder. Dat is het gerucht.
Ja, maar die is natuurlijk ook niet zo jong meer. Maar, ja.
Maar vind jij het niet mooi, Gijs, dat er een mix zit tussen een stukje historie, de oudgedienders en de nieuwe jongens?
Jawel, er moeten wel een paar oude jongens blijven, toch? Natuurlijk.
Ja.
Maar er komt natuurlijk toch een nieuwe generatie.
Ik denk nog één dingetje even daarbij. Je moet niet vergeten, volgend jaar krijgen we allemaal nieuwe auto's. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel teams een zeer ervaren rijder willen hebben. Om toch nog naast een jonge rijder proberen de boel op gang te krijgen.
Omdat we inmiddels ruim de 3,5 miljoen beluisterde afleveringen zijn gepasseerd van onze podcast Formule 1 aan tafel, vieren we dat met jou als luisteraar. Daarom sturen we jou en je maatje naar de Grote Prijs van Italië in september. Je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. En wat moet je dan doen om die prijs te winnen? Heel simpel, je moet deze vraag beantwoorden. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel? En is nu op vakantie. Mail je antwoord naar Formule 1 aan tafel @grandprixradio.nl. Alle info over de prijs naar Italië vind je op gpticket.nl. En de winnaar maken we binnenkort bekend in deze podcast. We hadden het al even over Italië. De tweede sprintrace van het seizoen gaat verreden worden in Monza. We hebben dat nu meegemaakt in Engeland, zo'n sprintrace concept. Het is officieel bevestigd dat het Monza gaat worden op zaterdag 11 september. Is het een goed circuit, denk je, voor zo'n concept sprintrace, Gijs?
Ach ja, ik denk dat het voor elk circuit een goed concept is. Maar ik vind het ook heel leuk om te zien. Alleen moeten we er met onze geest nog even aan wennen. Dat we een heel ander schema hebben. Maar op zichzelf is het heel goed voor het publiek, denk ik. Want ik vind het ook leuk.
Ja, het is voor het publiek leuk. En de organisatoren van de races zijn er helemaal blij mee. Want als je normaal gesproken op vrijdag 2 uurtjes daar zit. Ik sprak toevallig vandaag iemand die kaartjes voor Zandvoort heeft. Voor alleen vrijdag. Die zit daar en die moet maar afwachten wat er gebeurt. Je weet helemaal niet waar die jongens mee bezig zijn. Dat is niet slecht, want zij moeten ook zich voor kunnen bereiden. Maar als je dan maar 1 vrije training hebt en dan gelijk die kwalificatie. Nou, dat is voor de organisatoren prima. Hup, volle tribunes. En dan heb je ook nog eens het spektakel van alle race op zaterdag. Met nog weer een vrije training. En dan op zondag de race. Ja, ik vind het helemaal super. En vergeet niet, hè, 1 dingetje nog. Die sprintrace, daar hebben een hoop mensen van gezegd, ja, saai. Maar dat duurt maar een half uurtje.
Ja.
En als de mensen dat al saai vinden, kijk dan geen Formule 1.
Rolf, voor jou is de next op dag weer.
Nou, wat ik hoopte, is dat in die sprintrace, we mogen dat eigenlijk niet zeggen volgens mij, een sprintrace.
Een sprint qualifying.
Ja. Dat er iets meer door elkaar heen gehusseld zou worden. We hebben dat gezien met Perez, die heel ongelukkig natuurlijk de bocht uitvloog en laatste werd. Dus ik had een beetje de hoop dat zo'n heel veld door elkaar geschud zou worden. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Want dat zou natuurlijk waanzinnig zijn. Dat je op die manier een hele andere race gaat krijgen. En ik denk dat dat ook een beetje de opzet geweest is. Maar dat is er niet echt uitgekomen.
Hamilton die dacht natuurlijk, ik heb de pole op vrijdag. Daar was hij al blij mee. Maar hij had hem uiteindelijk dus niet.
Een grappige, maar ook interessante vraag komt trouwens binnen op ons e-mailadres. Formule1aantafel@grandprixradio.nl. Van Veronique Whitlocks, een dame jongens hebben we, die een vraag heeft. Zij vraagt, bij Red Bull zie je op televisie nog wel eens personen, waaronder ook Max, in zijn bidon, maar ook Helmoet Marko, uit blikjes Red Bull drinken. Zit daar nou ook altijd Red Bull in die blikjes en bidonnen?
Nou, ik vind het wel leuk dat ze dat vraagt, want waarschijnlijk is het haar opgevallen dat Helmoet Marko daadwerkelijk met een blikje in de pitbox staat bij Red Bull.
Altijd
dat,
Red Bull Light, hè?
Ja, ja. Red Bull Light drinkt hij. En ik was ook eigenlijk wel benieuwd, dus ik ben dat ook gaan uitzoeken. En het is eigenlijk heel simpel. Max drinkt geen Red Bull. Max drinkt water in die bidon. Want het enige beetje cafeïne wat hij binnenkrijgt is in een kauwgompje.
Heb je een vraag voor een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl.
Raad het autogeluid.
Zoals iedere week schakelen we naar Mario, de pizzaman, voor Raad het autogeluid. Hij staat in de showroom in Alsmeer bij Cor Millenaar om een auto te starten. Op niveau zelfs deze keer.
Ik sta hier oog in oog met koplampen van een hele imposante wagen. Een zwarte met die mooie ster erop aan de voorzijde. En Cor Millenaar zit weer in het interieur. Cor, goeiedag.
Goedendag, Mario. Wat een verrassing.
Ja, ik ben er weer een keer.
Ik ben er weer, gezellig. Ja, we kijken elkaar in de ogen, want ik zit hoog.
Je kijkt me nu recht in de ogen.
Ik kijk je nu recht in de ogen.
Ja, gelijk niveau, zeg maar.
Gelijk niveau dit keer. Jij staat, ik zit. Ja. En wel weer een open auto. Een speciale, gelimiteerde oplage. 200 van gebouwd, 2014. En net 10.000 kilometer op de teller.
Schitterend interieur.
Schitterend interieur, two-tone. Middenbanen zijn beige en de rest zwart.
Goed, dan willen wij natuurlijk het geluid heel graag horen. Het is altijd grappig als je achter een auto staat en je krijgt de uitlaatgassen van die wagen gewoon recht in je neus. Niets ruikt lekkerder.
Wat ruikt er volgens jullie lekkerder dan uitlaatgassen van een auto?
Nou, ik reed vroeger een bromfiets.
Oh, dat was ook lekker, vond ik vroeger.
En daar gooiden we wonderolie in, die we bij de drogist haalden. En dat rook zo heerlijk. En dat was natuurlijk later hadden we ook Kestrel-olie. Ja. Daar zat ook wonderolie in. Dat rook zo lekker, heerlijk.
Dat ging in mijn Kreidler.
Oh ja, dat
ja, precies. Ja.
Ik ook nog
ja, ik had een AMW en een Mosquito. En
precies.
Oh, ja. Alles en nog wat.
Weet jij welke auto er is gestart? Check dan de website van Mercedes-Benz dealer Cor Millenaar op cormillenaar.nl. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. De winnaar van vorige week trouwens is Sally Olgen. Van harte gefeliciteerd. We gaan voorbeschouwen, mannen, op de grote prijs van Hongarije. Een klein baantje, ze noemen het ook wel eens het Mickey Mouse baantje van het seizoen. 14 bochten, 71 ronden, hoog downforce circuit. Je zou denken in het voordeel van Max Verstappen.
Ik denk het ook. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
Ja, ik ook.
Ja, want we hebben natuurlijk gezien dat hij vorige keer in Frankrijk... het trucje wat Hamilton bij hem al een paar keer heeft geflikt... eindelijk een keer terug heeft kunnen doen. Dus als hij echt nu bij de pinken is, wint hij hem zeker.
Wie komt er met het meeste zelfvertrouwen naar Hongarije?
Oh, Max. Ja, want die zit nergens mee. Die gaat er vol tegenaan. En ze hebben heel veel mechanische grip, die Red Bull. Dus dat helpt hem ook nog daar extra in die korte bochten en zo. En die volg, dat achter elkaar de bochten... Dus een weinig lange stukken. Trouwens, ze hebben net zoveel vermogen als Mercedes. Het is altijd Mercedes-circuit of Red Bull-circuit. Bestaat niet meer. Alles is Red Bull-circuit of Mercedes-circuit, whatever.
Oké, wat wordt dan het podium?
Ik denk meer Red Bull-circuit.
En wat wordt dan het podium?
Dit wordt natuurlijk
je?
Geweldig ja. Om naar uit te kijken. Na twee weken al dat geoude hoer en dat gedoe. Ja,
het is wel mooi geweest.
Het is goed geweest. Ja. En dan hoop ik op de woorden van Olaf. Als de lichten uitgaan, dan racen we. En dat is natuurlijk het allermooiste waar we nu op zitten te wachten. Wat er gaat gebeuren.
Wat is de uitslag volgens jou?
Ik hoop natuurlijk Max. Want dat verdient hij na alles wat er nu gebeurd is. Ik hoop Russell. En drie Bottas. Dan heeft in ieder geval Hamilton het gevoel wat hij moet krijgen.
Rob, wat denk jij?
Russell op twee. Vind ik wel heel interessant. Nou, ik denk wel dat Hamilton gewoon tweede wordt. We hebben het gezien dat die gaten met de andere teams wel groter zijn. En de nummer drie. Ik gun het zo Norris. Hij is zo op zo goed dreef. Laat hem dat alsjeblieft krijgen. En dan Leclerc vier. Om in ieder geval dat er nog even achter te zetten.
Nou, ik hoop dat Max natuurlijk wint. Tweede zal een Mercedes worden, denk ik. Maar... Perez moet een keer derde worden, want het wordt hoog tijd.
Voorspel ook je top 3 op grandprixspel.nl. Heren, het half uur zit er weer op. Dank jullie wel. Bijzondere dank, Rolf Meter, voor het aanwezig zijn. Heel veel succes met
dank
de uitzendingen.
Dank je wel.
Ook in Zandvoort natuurlijk met het vele werk wat er gedaan
moet
worden.
We kunnen niet wachten.
We kunnen niet wachten. Ik kan me er iets bij voorstellen. Rob Stelman, dank je wel voor je aanwezigheid.
Graag gedaan.
Gijs van Lennep, raceheld, legende. Leuk dat je er was. Dank je wel.
Dank je zeer.
We hebben voor jullie een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc klaarstaan. En het goede nieuws is, volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering van deze podcast Formule 1 aan tafel. Dan te gast, direct naar de race van Hongarije, Jack Ploy, Olaf Mol, Frans Verschuur en de simtrainer van Max, Atze Kerkhoff. Presentator Dan van dienst is Jeroen Mul. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site grandprixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was hem, Formule 1 aan tafel. En laat de podcast nog even doorlopen, want we babbelen hier nog eventjes na.
Formule 1 aan tafel.
Rolf, wat... daar komt in één keer wat lekkers aan tafel. Rolf, ik wilde jou net vragen. Wat zien wij achter de schermen wat jij wel ziet? Maar voordat we daaraan beginnen... Wat krijgen we hier voor lekkers opgediend, Daan?
We hebben crispy gamma's voor vandaag. We hebben de Korean fried chicken. Die zijn beide gerechten zijn in tempura gefrituurd. En de heerlijke beef tacootjes, 5 stuks. Want jullie zijn met z'n vijven.
Dank heb jij zondag wat te doen voor ons tijdens de uitzending misschien?
Zeker, zeker. Je bent van harte welkom zondag.
Wolf, wat zien wij nou achter de schermen? Althans, wat zie jij wel wat wij niet zien?
Ik deed ooit de Soundmix Show finale. Dat was de eerste keer met Henny Huisman. Ja. Voor Jo van den Ende natuurlijk.
Dat was uit de tijd van Gijs, hè?
Dat was uit de tijd van Gijs, ja. En wij deden daar de grote finale. En daar hadden wij een kraan staan. En een van de kandidaten deed Paul Enka na. En die liep buiten beeld naar zijn plekje toe, stootte zijn hoofd tegen de kraan, wat wij nooit gezien hebben. En uiteindelijk begon hij live op te treden met een ballet om hem heen. En toen liep heel langzaam iets over zijn hoofd. En Joop stond bij mij in de studio. In de
Joop
regie.
Van den Ende?
Joop van den Ende. En wij riepen, wat is dat nou? We dachten dat eerst dat het make-up was. En die meiden van het ballet bleven maar doordansen. En toen kwamen we erachter dat het bloed was. En toen riep Joop, ga nog maar even door, want dit is wel heel mooi om te zien. Deze jongen die zong heel goed, alleen het werd een heel raar schouwspel. Dat je denkt, ja, je moet afbreken, maar ja, alles voor televisie.
We gaan door.
En uiteindelijk hebben we de commercial break iets naar voren gezet. Toen kwam hij terug met een tulband om zijn hoofd en hij werd tweede. Dat was echt geweldig.
Geweldig.
Ja.
Mooi, mooi, mooi.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.